Daar ben ik weer met een nieuwe podcast. Vandaag wil ik het eigenlijk hebben over een onderwerp waar ik het in het verleden wel vaker over gehad heb. Maar waar ik weer even iets over mag vertellen, omdat het al een tijdje geleden is. Ook omdat het deze week in een aantal sessies weer aan bod kwam en eigenlijk ook heel vaak omhoog komt. En het gaat eigenlijk over het te laten zijn van je emoties en wat weer te maken heeft met zelfacceptatie. Ik heb net een hele mooie sessie gehad met een cliënt. En als ik kijk naar de huidige cliënten, naar heel veel cliënten die in mijn trajecten zitten, zie ik dat heel veel van die cliënten moeite hebben om hun emoties te tonen. Dat ze heel veel in hun hoofd zitten en vooral heel erg weg willen gaan bij dat gevoel, bewust of onbewust. Dus dat ze bijvoorbeeld verdriet voelen en dan niet begrijpen waar het vandaan komt en dan het maar wegstoppen, want het hoort niet of het is niet logisch of of ze begrijpen het niet of wat dan ook. En als ik eventjes kijk naar mijn eigen verhaal hierin, zoals je misschien in andere podcasts van mij gehoord hebt, ik wees mezelf continu af, ik voelde me continu afgewezen, maar eigenlijk hield ik het zelf ook de hele tijd in stand. En als jij jezelf afwijst, dan ervaar je niet volledige zelfliefde. En misschien denk je, ik ervaar zelfliefde. Maar dan laat ik eens nu aan jou vragen, wat betekent zelfliefde voor jou? Dus ga maar gewoon eens nadenken, wat betekent zelfliefde voor jou? Als je even iets langer nodig hebt, zet hem even op pauze. Voor mij betekent zelfliefde dus echt jezelf volledig accepteren, inclusief je emoties, inclusief je imperfecties. En als jij tegen jezelf zegt van ik mag nu niet huilen, want het slaat nergens op, of ik heb geen reden ertoe, of het is niet logisch, of wat dan ook, dan wijs je jezelf eigenlijk af. Dan zeg je tegen jezelf eigenlijk ik mag niet huilen. Je hebt vast wel eens een podcast misschien geluisterd van mij met innerlijk kind. Je zegt eigenlijk tegen dat kleine meisje in jou, ik zie je niet, ik hoor je niet, ik wil je ook niet horen, ik wil je niet zien, ik negeer je en ik doe er helemaal niks mee. Dus stel je voor als je misschien kinderen hebt en je kind huilt en je zegt letterlijk tegen dat kind van ik zie je niet, ik hoor je niet, het zijn vingers in je oren en je negeert het. En je zegt, je loopt er van weg, want het mag dan niet zijn. Ze is niet goed genoeg als ze huilt of hij is niet goed genoeg als hij huilt. En dat is letterlijk wat je bij jezelf doet. En soms kun je je nu eenmaal verdrietig voelen en weet je niet zo goed waar het vandaan komt. En het is altijd logisch. Er zit altijd iets achter. En tuurlijk, soms kun je het erger maken in je gedachten door te overdenken. Maar soms kun je gewoon even echt geen pijl erop trekken van ik voel me verdrietig, ik weet niet waardoor het komt. En dat kan dat misschien frustrerend zijn of dan vind je dat niet oké omdat je het niet begrijpt. Maar er is bijna altijd een logische reden, ook al ben je er niet bewust van. Als ik naar mezelf kijk en ook naar heel veel cliënten, maar ik pak even mezelf als voorbeeld. Omdat ik wil niet te diep op een situatie van een cliënt ingaan. Als ik naar mezelf kijk, ik ben eigenlijk pas, denk ik, 1,5 jaar geleden bewust geworden van het feit dat ik mezelf continu afwijs. In de zin van, ik voelde me heel snel afgewezen, maar mijn emoties mochten er wel al zijn van mij. Maar ik had wel heel vaak, als ik dan bijvoorbeeld moest huilen of ik werd verdrietig door iets wat me raakte, door een trigger. Maar ik begreep dan niet zo goed waarom ik het zo ervaarde als zo heftig. En dan wilde ik het niet laten zien, mijn tranen. Omdat ik dan niet zo goed kon uitleggen waarom ik moest huilen. En dan was ik bang dat mensen me een aansteller vonden. Maar eigenlijk vond ik dat voor mezelf. Eigenlijk vond ik mezelf een aansteller. En wat er toen gebeurde, toen een aantal keer merkte ik het op dat ik me heel erg snel afgewezen voelde als iemand me even negeerde of niet meteen op me reageerde. Of als er een groepje was en misschien hadden ze me niet gehoord. En dan werd er niet op mij ingegaan. En dan voelde ik me meteen afgewezen en buitengesloten. Terwijl ik heel goed bewust was van het feit dat het bij mij lag. Hè? Ik wist heel goed dat het bij mij lag en dat hun het waarschijnlijk niet zo bedoelde. Maar toch raakte het me zo. En waarom raakte het me dan zo? En daar kon ik dan geen pijl op trekken en ik snapte het niet. En ik dacht gewoon, misschien ben ik gewoon super gevoelig. En dan kan ik daar gewoon, het is kut dat ik zo gevoelig ben en dat wil ik niet meer. Dus ik werd eigenlijk continu, wees ik mezelf af. Van oké, nu even niet huilen, het komt nu even niet goed uit. Of dan deed ik alsof ik naar de wc moest. om eventjes even weer op adem te komen. Of dan deed ik bijvoorbeeld alsof ik moest niezen, letterlijk. Want dan krijg je toch ook wel eens tranen in je ogen. En dan deed ik alsof die tranen van het niezen waren. Maar ik liet mijn emoties er niet zijn. Ik liet ze niet toe. Ik zag ze wel, maar ik negeerde ze. En door dat continu te doen, hield ik die afwijzing in stand. En dit is wat ik zie bij superveel cliënten. Toevallig net ook in een sessie waar ik gewoon merkte dat zelfafwijzing, doordat je bijvoorbeeld emoties hebt en niet zo goed begrijpt waar ze vandaan komen, of niet zo goed begrijpt waarom ze zo heftig zijn in een bepaalde situatie. Maar dat heeft een super logische reden en die ga ik je nu vertellen. Die reden is dus eigenlijk dat je als kind, vaak als kind, bent afgewezen. Dat kan iets heel kleins zijn, dat kan iets heel groot zijn. En het kan iets zijn waarvan je je bewust van bent als je eraan denkt. Maar het kan ook iets zijn waar je helemaal niet bewust van bent. En wat, kijk, alle herinneringen zitten nog steeds in je onderbewustzijn. Soms komt er in één keer een herinnering omhoog en dan denk je van, oh, dat was ik al lang vergeten. Dus dat alles is opgeslagen, alles ligt opgeslagen in jouw onderbewustzijn. Alleen, mijn voorbeeld was dus heel erg. Toen ik dus in therapie ging, ging daar dus echt aan werken. En dit is dus ook iets wat ik met cliënten doe. We gaan er dus echt naartoe. Naar die emotie, naar die afwijzing, naar die trigger. Ja, ik vind het heerlijk als iemand getriggerd wordt. En niet dat ik iemand wil zien pijn lijden. Maar ik weet wel dat er altijd iets achter die trigger zit. En dat het gewoon super interessant is. En ook heel goed om daar naartoe te gaan. En om die, ja, om dat te ontladen. Om eigenlijk die lading er vanaf te halen. Zodat het uiteindelijk veel minder, ja, zodat dezelfde trigger uiteindelijk veel minder lading bevat. En dat je ook veel minder raakt. Dat eigenlijk. Maar er is altijd een logische reden als je door iets super erg geraakt wordt. Ook al ben je er niet bewust van. Dus dat wil ik je alvast meegeven. Dus weet alsjeblieft niet boos op jezelf als je weer eens geraakt bent. En als je weer eens hele heftige emoties ervaart. Want het is oprecht gewoon heel logisch dat je dat doet. En ik ga dan nu vertellen hoe dat kan. Ik pak even mezelf weer als voorbeeld. Ik werd vroeger, ik ging dan met therapie natuurlijk terug naar het verleden. Ik werd vroeger heel erg thuis afgewezen door mijn emoties. En dat hebben mijn ouders echt niet bewust gedaan. Hè. Ze hebben altijd alles gedaan met de beste intentie voor mij. Maar ja, mijn vader was dan bijvoorbeeld zo opgevoed in de zin van huilen is zwak en kom op, niet aanstellen. En dat, ik snap het ook wel, want je wilt natuurlijk niet doorschieten in een drama. Maar je ouders doen natuurlijk wat hun weten en ze willen het beste voor hun kind. Maar wat hun niet geleerd hebben, kunnen ze ook niet overdragen. En mijn moeder was altijd heel erg van, veeg je tranen maar weg, kom maar hier een knuffel. Dus met goede bedoelingen wilden ze het telkens oplossen. Dus door te zeggen, veeg je tranen maar weg, stop maar met huilen, op een liefdevolle manier, werd ik alsnog afgewezen met mijn emoties. Mijn emoties mochten er niet zijn op dat moment. En dat was niet bewust zo bedoeld, maar ze wilde natuurlijk dat ik me weer goed voelde. Met de beste intentie. Maar niet wetende dat ik daardoor het gevoel kreeg dat mijn emoties er niet mochten zijn. En ik moet zeggen, ik ben misschien ook wel wat gevoeliger dan sommige andere mensen. En misschien herken je jezelf daar weer in, misschien niet. Dat maakt ook verder niet uit. Maar uiteindelijk neem je ook heel veel dingen aan van je omgeving als waarheid. Dus je gaat uiteindelijk zelf ook zien van, oh ja, wacht, nu ben ik me weer, nu mag ik niet huilen, want dat is geen situatie om te huilen. Omdat dat tegen jou verteld wordt. Omdat je dat meekrijgt in je opvoeding onder andere. Maar ook door de mensen om je heen. Toen is er later bij mij nog iets gebeurd met pesten. Ik ben dus op een middelbare school gepest. Ik heb dit toevallig verteld in een podcast die ik gisteren heb opgenomen met Suzanne Bos. Superleuke podcast. Dus daar ga ik nu niet te diep op in. Dat komt ook nog in mijn boek trouwens. Wat bijna uitkomt. Maar het was weer af. Toen ben ik ook heel erg afgewezen aan mijn emoties. Omdat ik moest huilen. En dan werd ik gezien als janker of wat dan ook. Dus ik heb eigenlijk altijd geleerd dat huilen niet goed is. Omdat je als je huilt, word je afgewezen. En we willen natuurlijk allemaal erbij horen. We willen allemaal geaccepteerd worden. We willen zeker niet afgewezen worden. Dus gaan we afwijzing vermijden. Want afwijzing, het gaat ook een beetje om bestaansrecht. Je wilt geaccepteerd worden zoals je bent. Je wilt het gevoel hebben dat je er mag zijn. Als je niet dat gevoel hebt, ga je die kanten van jezelf verbloemen. Ga je masker dragen. dan ga je, zeg maar wat, dan ga je pleasen om maar erbij te horen, om maar leuk gevonden te worden. Dan ga je misschien wel eten, zoals ik heb gedaan met eetbuien, om die pijn te onderdrukken, om maar niet te hoeven voelen. Dus er zijn zoveel manieren om, we zijn zo goed en zo strategisch om maar niet afgewezen te worden, om er maar bij te horen, om maar geaccepteerd te worden. Maar totdat we zelf soms in zo'n positie komen dat we even helemaal kwijt zijn wie we zijn en wat ons gevoel is. En dat we onze identiteit even gewoon volledig verloren zijn. Dat we gewoon even niet meer weten wie we zijn, wat we willen. En ook heel vaak wat ik hoor is dat je niet meer weet, wat is nu mijn gevoel eigenlijk? Wat is nu mijn hoofd eigenlijk? Haal ik ze niet door elkaar? Hoe leer ik naar mijn gevoel te luisteren? Maar door die vragen aan jezelf te stellen, want dat hoor ik echt in mijn coaching sessies dagelijks bijna. Bij nu, vooral bij cliënten die nog niet zo lang zijn gestart. Dan zit je in je hoofd. Als jij jezelf dat allemaal af aan het vragen bent, zit je in je hoofd. En vaak als je een vraag stelt, stel je zou nu iets, ik stel even een random vraag. Stel als je nu één ding los zou mogen laten. Eén ding mag je loslaten. En de meningen van anderen hebben geen invloed. Financieel heeft het geen invloed. En het zou sowieso lukken. Wat zou dat dan zijn? En ga niet in op de vragen van wat is realistisch, bla bla. Nee, wat is het eerste wat er in je opkomt? Dus wat is het eerste wat er in je opkomt als jij zegt, ik mag iets los gaan laten? Misschien is het wel iets, misschien is het iemand. Misschien is het wel een overtuiging. Een verwachting, of wat dan ook. Dus het is maar even een voorbeeld. Hè? Misschien heb je hier ook al iets aan. Maar jouw gevoel is vaak het eerste wat er in je opkomt. En jouw hoofd is vaak alles wat zegt van, ja, maar is dat wel realistisch? Of dat lukt je niet? Want dat is toen ook niet gelukt. En door steeds meer jouw gevoel weg te stoppen, steeds meer te leven naar andermans verwachtingen, steeds meer jouw gevoel te onderdrukken, steeds meer pijn vermijden, ga jij steeds meer verwijderd raken van jezelf. En als jij meer verwijderd raakt van jezelf, trek je ook de dingen aan en de mensen aan die niet bij jou passen. En dit is echt letterlijk wat ik geleefd heb. Hè? Ik kan misschien daar wel een voorbeeld noemen, maar en dan gaat alles ook veel zwaarder zijn, dan gaat alles ook veel meer energie kosten. Als jij continu een masker draagt en als jij continu moet doen alsof alles goed met je gaat, alsof je niet verdrietig bent, alsof je niet afgewezen voelt. Als je dat continu moet verbloemen, kun je je voorstellen hoeveel energie dat wel niet kost, hoeveel energie er verloren gaat aan dat stuk. En kun je je voorstellen, als jij dus steeds dichter bij jezelf komt, steeds meer naar je gevoel durft te luisteren en alles los durft te laten wat daar niet meer bij past. Maar ook jouw gevoel, jouw emoties, volledig durft te laten zijn. Inclusief misschien de tranen die iets minder mooi zijn. Inclusief het, inclusief je imperfecties. En Dan kun je je voorstellen dat je veel meer jezelf wordt. Dat je je veel vrijer voelt. Dat je veel meer energie overhoudt. Want dit is echt iets. Dit is echt. Ik krijg gewoon weer tranen in mijn ogen. Letterlijk. Dit is echt, denk ik, het belangrijkste gedeelte geweest in mijn reis. In mijn transformatie. En ik krijg letterlijk tranen in mijn ogen nu. Omdat ik dit gewoon zo sterk voel. En ik voel gewoon dat dit voor iedereen geldt dit. Echt voor iedereen. 100.000%. En ook in mijn coaching trajecten, ik probeer hier echt heel veel aandacht aan te besteden. Ik besteed hier ook heel veel aandacht aan. Je mag er volledig zijn, inclusief je emoties. En wat ik ook heel vaak hoor, wat ik straks nog hoorde, is dat je hoeft, ja, ik wil sterk zijn, maar het beeld, je hoeft ook niet het beeld los te laten dat je sterk moet zijn. Maar misschien kun je dat beeld, kun je daar eens anders naar gaan kijken. Is sterk zijn, is dat echt niet huilen? Of altijd maar een masker opzetten? doen alsof alles goed gaat. Is dat echt wat sterk zijn is? Of is sterk zijn je emoties durven te tonen, ondanks dat je het eng vindt? Ondanks dat mensen er misschien iets van kunnen vinden? Ondanks dat misschien tegen jou verteld is dat dat niet stoer is. Maar kun jij dat beeld veranderen? Misschien gaan inzien dat dat is wat een stoere of sterke vrouw betekent. Snap je? Dus je hoeft niet los te laten wat je wilt zijn. Maar je kunt misschien wel het perspectief veranderen. En ik zeg niet dat je je nooit meer afgewezen voelt. En dat je je dan nooit meer verdrietig voelt. Zeker wel. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat er niet meer om dat je nooit meer hoeft te huilen. En dat je altijd maar aan het lachen bent. En dat het altijd maar goed met je gaat. En kijk, als jij, en dat kan ik je garanderen, als jij gaat accepteren, als jij kunt accepteren dat jij er volledig mag zijn, inclusief je emoties. En als die emoties komen, dat jij ze toe kan laten, dan kan ik je garanderen dat je jezelf veel meer gaat accepteren. Dat je uiteindelijk veel meer zelfliefde gaat ervaren, juist omdat je dat deel van jezelf accepteert. Maar zodra je iets in jezelf afwijst en dus niet accepteert, hou je dat in stand. Dan ga je jezelf niet volledig accepteren. En dan kun je doen wat je wilt. Dan kun je jezelf gaan veranderen wat je wilt. Maar ik denk dat bij heel veel mensen, en vooral bij heel veel mensen die in ieder geval bij mij komen, en ik denk ook heel veel mensen die deze podcast luisteren, het echt begint bij het accepteren van je emoties. Maar ook accepteren dat je niet altijd even productief kan zijn. Of dat je niet altijd even een even goede dag kan hebben. En als jij die basis goed hebt, dan ervaar je altijd geluk. Ik ervaar geluk ook op mijn slechte dagen. Omdat ik weet dat het oké is. Het is oké als ik me even wat somberder voel. Als ik verdrietig ben. Het zijn emoties. En hoe mooi is het dat we dat kunnen voelen. Dus je kan het heel negatief bekijken van ik voel zo intens en het raakt me zo diep. Maar wees oprecht blij dat je kunt voelen. Echt, als jij zo diep dat verdriet kan voelen en die afwijzing, dan kun jij ook heel diep de andere kant ervaren. Alleen, het ene kan niet zonder het ander. En nu ben ik een of andere filosoof, maar wat er in één keer in me opkomt is, yin kan niet zonder yang. En weet ik even niet wat ik. Mannelijke energie kan niet zonder vrouwelijke energie en andersom. Dus er is geen blijdschap zonder verdriet. Er is geen verdriet zonder blijdschap. Het een kan niet zonder het ander. Het houdt elkaar in balans. Misschien heb je de film al gezien. Hoe heet die film nu ook weer? Ik kom er heel even niet op, maar ik heb hem nog laatst in de bioscoop gezien. Over die emoties en over die. Ik kom er eventjes niet op gewoon. Maar misschien ken je hem. Het gaat eigenlijk over dat. Het is eigenlijk een tekenfilm, een soort van kinderfilm. Maar ze doen het wel heel leuk. Ze hebben echt verdriet, ze hebben angst, ze hebben blijdschap. En dan laat ze ook zien wat er gebeurt in het hoofd van dat meisje. Als bijvoorbeeld verdriet wegvalt. Want ja, dan ga je allemaal opgekropte emoties krijgen. En dan ga je uiteindelijk vastzitten emoties krijgen. En dan voel je een bepaalde soort van zwaarte, leegte over je heen komen. En dan zwakt je gevoel helemaal af. Dus dan ben je misschien niet verdrietig, maar dan ben je ook niet heel blij. Dus oprecht, leer jezelf accepteren inclusief je emoties. Inclusief je imperfecties. En dit is echt iets, echt iets wat mij ontzettend geholpen heeft. En wat jou ook gaat helpen als je dit durft toe te laten. En bijvoorbeeld een andere cliënt een hele tijd geleden was zij zo boos op zichzelf. Dat ze lag in bed in de avond, vertelde ze me. En ze was zo boos op zichzelf dat ze moest huilen. En daarna moest ze nog erger huilen en begon zelfs helemaal te hyperventileren. Omdat ze natuurlijk zo in haar gedachten zat. Hè? Kijk, dat is doorschieten in het drama. Dat is nergens voor nodig. Maar achteraf hadden we daar naar gekeken. Gingen we reflecteren. Als zij gewoon wist dat het normaal was. Dat je je soms verdrietig voelt. Dat je soms moet huilen. Ook al weet je niet bewust waar het vandaan komt. Maar als je dat kan accepteren, dan kun je het ook makkelijker loslaten weer. Dus je moet erkennen dat het er is. Maar je hoeft het niet altijd te begrijpen. Je kan kijken of je kan reflecteren van wat gebeurde, wat raakte me zo. Ja, nou, misschien weet je, oké, ik voel me afgewezen of ik voel me eenzaam. Of... En verder, als je niet meer weet wat erachter zit, is dat helemaal oké. Desnoods schrijf het even op voor jezelf. Kun je dat patroon eens in de gaten houden? Gebeurt dat vaker? Kan ik een patroon opmerken? Oh, het valt me op iedere keer als iemand me negeert. Dan voel ik me afgewezen. Dan komt dat verdriet in één keer omhoog. En dan probeer ik het weg te stoppen. Dus ik zeg niet meteen dat je het moet veranderen. Maar ik zeg wel, ga er eens bewust op letten wanneer je jezelf afwijst. En wanneer je emoties niet accepteert. Wanneer je iets in jezelf niet accepteert. Want dan komt die zelfliefde, niet volledig. En dan ga je jezelf niet volledig accepteren. En dit is even een boodschap. Ik voel dit zo sterk. En dit is echt... Als je dit gaat doen, dan gaan er echt zoveel deuren voor je openstaan. En echt, ga dicht bij jezelf blijven. Dicht bij je eigen waarde. Blijf bij je eigen gevoel. En één ding wil ik wel nog meegeven. Als je... Tuurlijk, stel, ik zit in therapie. Of ik ben therapie aan het geven. Ik ben een therapeut. Als ik ergens in geraakt word, ik kan er op dat moment niet aan toegeven. Natuurlijk niet. Het gaat niet om mij, het gaat dan om de cliënt. En dat gebeurt gelukkig niet zo heel vaak. Maar het kan wel eens gebeurd zijn. En wat ik dan doe, dat heb ik ook geleerd op de opleiding. Ze zeggen het ook letterlijk, volgens mij op deze manier. Oké, ik zeg eigenlijk tegen mezelf of tegen wat ik voel. Oké, ik heb het gezien, ik heb je gehoord. Eigenlijk tegen dat innerlijke kind. Ik heb je gezien, ik heb je gehoord. Ik parkeer het nu eventjes, maar... Ik kom er straks op terug. Dus eigenlijk stop je het eigenlijk in je persoonlijke schatkist. Van je kistje of hoe je het ook wil noemen. En zodra je er straks weer ruimte voor hebt. En dan kun je zelfs een moment voor jezelf afspreken. Wanneer je er weer naartoe gaat. Het is wel belangrijk om die kist wel weer te openen. Want als die kist zich... Als die overloopt. En hij denk ik helemaal vol zit met... Aan de kant gestopte gevoelens en triggers en wat dan ook. Ja, dan gaat het mis. Maar goed voor jezelf zorgen is ook soms. Van oké, ik zie je, ik hoor je. Nu is echt niet het juiste moment. Want ik heb, ja, ik moet nu even professionele houding. Maar ik kom er wel straks op terug. En dat is in sommige settings. Hè? Maar ik kan me goed voorstellen dat je misschien een bepaalde baan hebt. En dat iets je raakt. Of dat je ergens bent. En dat iets je raakt. En dat je dan misschien wellicht zou kunnen zeggen. Van ik merk dat dit me raakt. Dat doe ik ook, hè. Ik merk dat het me raakt. Bijvoorbeeld, een tijdje terug gaf ik dus een workshop eetbuien overwinnen bij de sportschool Artisport. En nou, iemand stelde me een vraag en toen moest ik iets vertellen. Iets wat me best wel intens raakt. Iets over het verleden. Wat ik eigenlijk met bijna niemand deel, maar wat sowieso mijn boek gaat komen. Daar ga mijn boek zelfs mee beginnen. Wat het keerpunt voor mij was, dat ga ik nu niet vertellen in de podcast. Toen merkte ik dat me raakte om daarover te vertellen. Maar ik kan dan wel mijn emoties wegstoppen. Maar ik voel dan gewoon dat... Ja, dan kan ik niet eens meer praten als ik dat doe. Dus ik liet ook gewoon de tranen komen. Maar niet doorschieten in de drama. Dus de tranen mochten er zijn. Ik bleef vertellen. Dat is op de achtergrond. Buiten zijn ze iets aan het doen bij de bossen. Dus ik hoop niet dat je dat hoort. Maar goed, dat is even niet anders. Ik heb namelijk geen microfoontje. Hij is kapot. Maar ja, ook bijvoorbeeld laatst hadden we een tijdje terug. Hadden we een netwerk event. Dus een netwerk ontbijt. Een aantal keer zelfs. Dat doe ik wel eens vaker. Vind ik leuk om even iets creatiefs te doen. En dan te verbinden met andere ondernemers. En toen vertelde iemand iets over dat baarmoeder verwijderd werd. En dat het raakte, omdat ze wilden waarschijnlijk geen kinderen meer, maar toch wel dat het dan niet meer kan, dat raakt je. En ja, daar was ze dan over aan het vertellen, omdat ze dat natuurlijk had meegemaakt, wat super goed is, omdat ze dan ook even het gevoel heeft dat ze zichzelf kan zijn. Dat vind ik heel goed dat ze dat benoemt, want zij organiseerde de sessie. Maar ik merkte dat ik ook super erg geraakt werd, en dat was volgens mij begin dit jaar of vorig jaar. Ik trouwens niet begin dit jaar, maar dit was, was dit jaar ergens. En ja, ik heb vorig jaar natuurlijk een zwangerschap gehad. Ongeplande zwangerschap ook ervoor gekozen om niet door te laten zetten, wat heel moeilijk was. Dus ik werd er heel erg in geraakt. En ik merkte heel erg dat, ja, ik wil op dat moment wilde ik niet de huilen uitstorten, want het ging even over haar. Maar we deden daarna een voorstelrondje. En ik voelde gewoon, ik kon niet meer praten. Omdat die emoties, doordat ik ze even weg had gestopt, zat mijn keel, zeg maar. Het gevoel alsof je pindakaas hebt gegeten, zo droog, en dan je keel van me dicht zit. Dat gevoel. En toen benoemde ik ook even, ik kon bijna niet meer praten, maar ik benoemde zo, ja, ik moet even eerst dit vertellen, want anders kan ik niks. Toen heb ik dat even benoemd, wat me raakte, en daarna kon ik weer door. Soms als je de emoties je te hoog zitten, moet je even eruit, of je moet het even benoemen, zodat het weer kan stromen. En dit is letterlijk iets wat ik doe. En ik moet zeggen, ik doe het eigenlijk bijna altijd wel. Kijk, ik weet als ik geraakt word in een therapiesessie, dan gaat het niet over mijn verleden. Daarin word ik niet meer geraakt. Dus dat gebeurt niet meer. Dat heb ik eigenlijk ook niet. Maar als ik bijvoorbeeld misschien ergens afgewezen word of ik voel iets, ik probeer het toch wel te benoemen. Het ligt wel een beetje aan de setting. Maar zo kan ik het zelf ook wat. Zo kunnen anderen me begrijpen waarom ik op een bepaalde manier reageer, waarom ik emotioneel word. En zo kan ik het ook loslaten. En daarna weer vrij ademen. Dus deze podcast was even volledig vanuit gevoel. Dat probeer ik ook steeds vaker te doen. Maar soms heb ik gewoon even, ja, even. Het is niet dat ik dan geen inspiratie heb voor een podcast, maar ja, dus dat. In ieder geval, ik wil je oprecht super erg bedanken voor het luisteren. Ik wilde eigenlijk nog iets van een visualisatie doen, maar dat ga ik nu niet doen, want ik vind de podcast lang genoeg voor nu en ik heb ook zo meteen weer een afspraak. Maar ja, wat ik dus ook wil zeggen, wat mijn trajecten dus ook echt uniek maakt, en dat hoor ik dus echt vaker, en bij de ene gaan we wat sneller daar naartoe, bij de andere wat later. Het ligt ook een beetje aan de situatie en hoe het gaat en wat er allemaal speelt, wat de doelen zijn. Maar dit zijn dus echt dingen waar ik dus echt in mijn traject op inga. En bijvoorbeeld de cliënt van vanochtend. Een cliënt van vanochtend. Zij is nu in een maand 4 kilo afgevallen. En van tevoren had ze niet het vertrouwen dat het kon. En heel eerlijk, we hebben 1 keer even naar voeding gekeken. En daarna zijn we alleen maar bezig geweest met emoties, gevoelens. Met dit stukje. En dit heb ik dus met bijna iedereen in het traject. Natuurlijk, bij de ene wordt iets meer op voeding aandacht aan besteed, omdat iemand de kennis nog simpelweg niet heeft. Maar uiteindelijk gaat het helemaal niet het afvallen in de zin van als het niet lukt. Het gaat vaak helemaal niet om voeding. Het gaat alles om de mindset erachter, maar ook om de emoties, de vastzittende emoties, de trauma's. Dus dat, de gedachtes. En daar gaan we dus echt dieper in op de sessies. En we gaan dus wel echt naar die triggers toe. Het gaat niet altijd leuk zijn, maar uiteindelijk zal het ook ergens een opluchting voelen. En ik zal altijd zorgen dat je met een oké gevoel de deur uitgaat. Vaak dat je met een ontspannen gevoel de deur uitgaat. En dat je ook na de sessie, je hebt altijd genoeg om mee aan de slag te gaan. En ook heel duidelijk waar je op mag focussen. Dus zonder dat het een hele to-do-lijst is wat je moet doen. Maar het is altijd heel helder wat je moet doen, waar je op mag focussen. En je gaat altijd stappen vooruit na elke sessie. Dat is sowieso. En dat is ook het leuke. Dat vind ik ook het leuke aan wat ik doe. Want kijk, ik weet zeker dat mijn trajecten met niemand te vergelijken zijn. Dat het heel uniek is. Sowieso omdat het een combinatie is van meerdere dingen. Gezondheid, emotionele stukje, gedachtes, mindset. Maar ook ja, de voeding, beweging. En bij de ene hebben we het niet eens over voeding, omdat iemand de kennis al heeft. Dus het is vooral de bedoeling dat je veel meer rust gaat krijgen. En veel dichter bij jezelf komt. Jezelf leert accepteren. En uiteindelijk als je dat gaat doen. Als je jezelf leert accepteren. Als je die zelfliefde ervaart. En keuzes maakt op basis van je gevoel. Zul je merken dat alles waar je alle doelen die je wilt. Dat het veel makkelijker naar je toe komt. En dit is echt, echt, echt niet gelogen. En daarom mijn trajecten zijn redelijk intensief. Vroeger had ik bijvoorbeeld minder intensieve trajecten. Maar was het veel minder gericht op het op psychologie en op de emoties. Maar dit is echt zo belangrijk. Ook gewoon voor de lange termijn. Dus niet alleen voor de korte termijn. En dat wilde ik nog eventjes kwijt. Ik hoop oprecht dat als je er iets uit hebt gehaald, dat je me een berichtje stuurt. Je hoeft niet bang voor me te zijn. Ik vind het oprecht helemaal niet stom als je een berichtje stuurt. Ik vind het alleen maar superleuk, oprecht. Ik word er gewoon echt blij van als ik weer een berichtje krijg en zie dat je er iets uit hebt gehaald. Dus in ieder geval dank je wel als jij luistert en je iemand bent van de berichtjes, die me vaker een berichtje stuurt. Ook zou ik het nog eens waarderen als je deze podcast wilt delen op je stories of met mensen als je denkt dat ze er iets aan hebben. Want zo kan ik nog meer mensen ermee bereiken. Ja, zo door het delen blijf ik ook echt gemotiveerd om te podcasten. Ja, dat doet me gewoon zo goed door de reacties die ik krijg. Ik zou wel nog wat meer reviews willen, maar goed, dat is zo. Dus als je het nog niet gedaan hebt, zou ik het heel erg waarderen. En ja, nee, ik ga hem afsluiten. Ik heb komende zondag trouwens nog even kort Tilburg 10 Miles. Dus een hardloopwedstrijd waar ik super veel zin in heb. Vanavond ga ik met de Social Run Club weer rennen. Als je mijn vorige podcast geluisterd hebt. En ja, ik voel me sterk. Ik voel me goed. Ik heb gewoon zin in alles wat er komen gaat. En ja, dat. Ik heb zin in de marathon vooral ook. En ik voel me krachtig en sterk. En ik weet dat ik het kan. Want zondag heb ik de generale repetitie gehad. 36,5. En nu weet ik dat ik het kan. Dus dat. Ja, ik ga hem afsluiten. Doei doei!